Wat dreef mij naar het graf? Wat drijft mij? Ja. Het eerste plaatje is van de Via Dolorosa. De kruisweg die Jezus zou zijn gegaan. Het is de vraag of dat zo heel erg historisch het is. Het is pas in de loop van de middeleeuwen vastgelegd. Maar goed, dat brengt mij bij een herinnering. Ik heb het sommigen geloof ik al wel eens verteld. 20 jaar geleden maakte ik voor het eerst een gemeentereis naar Israël. En ik had de mensen van tevoren gewaarschuwd, pas op, je wordt overweldigd door de commercie. Door alle mensen die iets willen verkopen daar aan jou, dat hoort erbij. En we hebben toen een prachtige reis gehad. We zijn ook met elkaar door die Via Dolorosa gelopen die we hier zien. En je ziet ook her en der de winkeltjes, de stalletjes. En toen kwamen we terug en toen evalueerden we met elkaar van hoe is die reis geweest en ook wat is je nou tegengevallen. En een van de eerste reacties was toen de commercie. Toen zei ik, ja, maar ik heb jullie van tevoren toch goed gezegd. Denk erom, die commercie. Toen zeiden ze, ja, maar het was nog veel en veel erger dan jij gezegd had. Wat drijft mensen naar een land als Israël? Wat drijft mensen naar die Bijbelse plaatsen? Bijvoorbeeld hier in Jeruzalem weten we dat het straatniveau 6 meter hoger ligt dan 2000 jaar geleden in Jezus tijd. 6 meter hoogteverschil. Van toen is dus in letterlijke, in directe zin, in het hedendaagse Jeruzalem bijna helemaal niets terug te vinden. Toch gaan mensen daarheen. Vol van verwachting, met een bepaalde hoop. Voor de een is dat het gevoel van hier liep ooit Jezus, hier is hij ooit geweest. Voor een ander is het weer veel rationeler, zoiets als dit is het land, dit is de omgeving waar die Bijbelse verhalen ontstaan zijn. Zo kan ik me iets meer inleven van wat daar gebeurd is. Bij de Jordaan, de Karmel, de Hof van Gethsemane. En de een gaat daar ook helemaal in op, ook door de groep. Maar voor sommige anderen is het een bittere teleurstelling. Ze vinden niet wat ze gehoopt hadden te vinden. Ze vinden, ja, misschien zou je het zo moeten zeggen, ze vinden Jezus niet. Zo gaan op de vroege paasmorgen een aantal vrouwen naar het graf. Ze gaan om het graf, zo staat er letterlijk, te aanschouwen. Bij Matthäus hebben die vrouwen geen balsem bij zich. Ze hebben dus niet direct iets te doen. Ze gaan alleen maar om te aanschouwen. Dat kan zijn het graf, maar letterlijk ook zoiets als het begraven. Alles wat met dat begraven, de plechtigheden, samenhangt. Ja, waarom gaan ze daar naartoe? Misschien om gewoon nog eens bij dat graf te gaan zitten, in stilte te kijken, verdrietig te zijn misschien, met elkaar te praten. Ja, waarom doen wij dat soort dingen? Aan de ene kant willen we denk ik toch nog iets vasthouden. Iets vasthouden van wat gebeurd is. Aan de andere kant, we hebben het nodig om los te kunnen laten, om verder te gaan. Vreemd eigenlijk, dat graf, die plek van de dood, van het voorbije, dat heeft iets van zekerheid, van overzichtelijkheid. De dag van gisteren is ons bekend, de dag van morgen, dat moeten we nog maar zien. Het tweede plaatje is uit de graftuin. De graftuin, zeg ik dan. Er zijn in Jeruzalem 2 plaatsen die gebruikt worden als gedachtenisplekken van Jezus' begrafenis. Eén is er in de oude stad en de ander is in een tuin buiten de oude stadsmuren. Op een of andere manier heeft deze plek vooral voor protestanten aantrekkingskracht. Dit bordje, hij is hier niet, want hij is opgewekt, hij is opgestaan, heeft een bepaalde geschiedenis. In 1976 was er een onafgebroken stroom pelgrims, toeristen, ook met Pasen. De een na de ander kwam en dat gaf in die graftuin, hoewel het een heel ruim opgezet geheel is, filevorming en onrust. En eigenlijk zoals dat dan gaat als je veel mensen bij elkaar hebt en het gaat niet zo snel meer. Mensen beginnen te mopperen, mensen beginnen met elkaar te praten. Soms ook wat bozige gevoelens kwamen naar boven. En een van de vrijwilligers in die tuin die de zaken wat in goede banen moest leiden werd kwaad. Al die mensen en waarom konden ze zich niet gedragen? En ze riep op dat moment uit, hij is hier niet, want hij is opgewekt. En vervolgens is, naar aanleiding van die woorden, dit bordje opgehangen. Om de mensen toch wat te temperen in hun verwachtingen. En vooral ook om te zorgen van, ja, je kunt hier komen, maar je zult hem hier, op deze plek, niet vinden. Dat moet blijkbaar, dat wij even worden door elkaar geschud. Dat moet ook die vrouwen gebeuren op die paasmorgen. Letterlijk en figuurlijk. We horen over een aardbeving. Net als bij het sterven van Jezus. Opnieuw hier bij het opstaan een aardbeving. Een engel daalt af, rolt de steen weg en gaat op de steen zitten. Erbovenop, pontificaal. Het is de vraag wat Matthäus ons nou precies wil vertellen. Het heeft hier iets inderdaad van een aardbeving, van een bewogen foto, want je kunt het niet precies pakken. Afgelopen week keken we met een groepje predikanten naar dit Bijbelgedeelte en toen viel ons, en in ieder geval ook mij op, ik heb altijd gedacht, ook bij Matthäus, dit is het moment, die engel die uit de hemel komt, die steen die daar met de nodige kracht en geweld wordt weggerold, dit is het moment waarop Jezus opstaat uit de dood. Maar dat staat er niet. Er staat alleen maar dat die steen wordt weggerold en dat de engel erop gaat zitten. Het kan ook zijn dat Jezus al uit de dood is opgestaan. En dat deze aardbeving, dit wegrollen van de steen, alleen een functie heeft voor de vrouwen die dat bij dat graf komen. Voor die eerste getuigen. Kan. We weten het niet precies, want het staat er niet precies. Door elkaar schudden. Dat gebeurde ons dus ook als predikanten in de afgelopen week. Toch weer even anders kijken naar die tekst en wat daar precies gebeurd is. Het kan, Jezus is niet meer aan plaats gebonden. Hij gaat door muren, door deuren heen. Dus waarom ook niet door die steen? Verwarring. Mijn overzichtelijke wereldje wordt door elkaar geschud. Met een baan, een gezin, bepaalde pensioenverwachtingen, een eigen huis. Of misschien is het soms ook wel mijn onoverzichtelijke wereldje wordt door elkaar geschud. Als ZZP'er zie je de inkomsten dalen. Of je voelt dat je relatie op de krippen loopt of in ieder geval in de gevarenzone komt. Pasen betekent dan denk ik zoiets als, niets is wat het lijkt. Kijk nog maar eens een keer goed. Als Matthäus opnieuw het woord graf gebruikt, als de engel de vrouwen heeft aangesproken, als de vrouwen vervolgens ontzet en blij weggaan, dan gebruikt Matthäus opnieuw het woordje graf, maar niet zozeer als de plek, de begrafenis, maar graf in de betekenis met een woord dat zoveel betekent als gedenkplek. Het is dus niet meer de plek waar je je houvast vindt. Nee, het is een plek om te gedenken, om even stil te staan. Maar vooral een plek om verder te gaan. Bij dit derde plaatje heb ik geaarzeld. Dit is het meer van Galilea. Ik had ook een luchtfoto van Leidse Rijn kunnen nemen. Ik zal zeggen waarom. Aan de ene kant heb ik toch maar gekozen voor Galilea. En dat heeft wel een zekere zin. Dan blijven we in het verhaal. Immers, daar kwamen ze vandaan. De vrouwen, de vissers. Daar hadden ze de bron van hun bestaan. Daar leefden ze van. Galilea, dat is de plek waar ze thuis horen, waar ze werken, waar ze leven met anderen. Galilea betekent in de Bijbel ook het Galilea van de volkeren, het Galilea van de heidenen. Het ligt zozeer aan de marge van het land, aan de rand van het land. Je bent bijna in het buitenland. Galilea wil dus ook zeggen, je gaat over grenzen heen, letterlijk en figuurlijk. Dus ook naar anderen toe. Niet alleen het heil voor de Joden, niet het heil alleen voor deze mannen en vrouwen, maar voor de hele wereld. Een boodschap die de moeite waard is om verder te vertellen. Galilea betekent ook opnieuw beginnen. Het betekent als het ware dat de vrouwen, dat de discipelen de opdracht krijgen, begin maar opnieuw. Begin maar opnieuw met lezen, begin maar opnieuw met beleven, zoals Jezus in Galilea eens begonnen is met zijn werkzame leven. Kijk maar hoe die mensen heeft gesproken, kijk maar hoe die anderen heeft aandacht gegeven, hoe die anderen heeft genezen, kijk maar wat hij heeft gedaan. Pasen betekent dus zoiets als opnieuw beginnen. Pasen betekent dus het verleden achter je laten. Grappig trouwens dat als de vrouwen dan op weg gaan, ze Jezus ontmoeten. Zeker, ze zien hem. Maar het lijkt bijna in het voorbijgaan. Ze willen hem ook nog vasthouden, ze willen hem ook nog vast, zich aan hem vastklampen. En dat lijkt ook te gebeuren. Maar het verhaal gaat verder. Wij willen nog wel even vasthouden aan wat we weten, aan het verleden, aan die levende. Maar het gaat verder. De wereld is veranderd, de wereld is vernieuwd. We kunnen het verleden achter ons laten. Ik kwam nog een mooi voorbeeld tegen uit de wereld van de kinderen van Sesamstraat. Ernie en Bert. Bert kijkt op zijn horloge en Ernie vraagt, Bert, wat doe je? En Bert zegt, ik kijk hoe laat het is. En Ernie zegt, ja, maar ik zie alleen maar een paar cijfers op een plaatje en een paar stokjes. Wat doe je? Bert zegt, Ernie, dat komt omdat jij nog niet hebt leren klok kijken. En dat is het misschien wel net wat Pasen ons kan betekenen. Op een andere manier leren kijken. Op een andere manier leren kijken naar de werkelijkheid, naar het leven. Naar de donkere kanten, maar ook naar de lichte kanten. Terug naar Galilea, terug naar het leven. Ik heb twee mensen gevraagd om iets te zeggen over de betekenis van Pasen voor hen. Met andere woorden, hoe landt dat verhaal van de opgestane Heer in jouw leven? Begin maar met Jorine.
Goedemorgen. Ik weet weer precies hoe het voelde om een spreekbeurt te houden op de basisschool. Goed. Een aantal weken geleden kreeg ik de vraag of ik hier vandaag wilde vertellen wat Pasen voor mij betekent. Nou, dat wilde ik wel, maar dat is niet een vraag waar ik zomaar een pasklaar antwoord op had. Dus daar moest ik even over nadenken. En in de aanloop naar Pasen las ik deze week een artikel op nu.nl waarop als kop had Pasen / Filus, Matthäus en Paaspop. En ergens anders las ik de reclame, bezoek eens wat anders dan de meubelboulevard met Pasen. En dat zette mij aan het denken over wat Pasen eigenlijk voor anderen betekent. Want blijkbaar is Pasen voor veel mensen een vrije dag waarop ze in de file staan naar de IKEA of naar een festival gaan. En ik realiseerde me dat er een belangrijk verschil is tussen een feestdag en een feest. En dat dat verschil juist centraal staat in mijn eigen beleving van Pasen. Pasen is voor mij niet zozeer een feestdag, maar een feest. Wat ik bijzonder vind aan Pasen is dat in de stille week wordt Jezus voor mij heel tastbaar. Nergens anders in de Bijbel wordt het voor mij zo begrijpelijk hoe Jezus mens en God was. Als Jezus in de olijfgaard bidt en zijn angst en zijn twijfel, om niet aan verwachtingen te kunnen voldoen en voor wat hem gekomen gaat. Dat is zo ontzettend menselijk, zo herkenbaar. En als hij vraagt om kracht, dat grijpt mij heel erg aan persoonlijk. En ik lees dan hoe hij in en weer wordt geslingerd tussen angst en de wil om te doen wat hij moet doen of wat hij wil doen voor mij en voor ons allemaal. En dat besef dat Jezus een mens was van vlees en bloed, dat brengt hem voor mij heel dichtbij en maakt hem heel benaderbaar. Maar tegelijkertijd met de paasdagen wordt Jezus nergens zo bovenmenselijk, zo goddelijk, zo duidelijk de Zoon van God. En zijn vertrouwen in God, in de Vader, in zijn doorzettingsvermogen in die dagen, dat is voor mij echt een bovenmenselijke inspiratie. En de grootsheid van zijn overwinning van de dood, het opstaan, dat gaat mijn pet gewoon te boven. Dat hij gestorven is voor ons allemaal en ook vooral voor mij persoonlijk, om vergeving van mijn zonde mogelijk te maken, dat roept heel veel ontzag bij mij op. En ik vind het onvoorstelbaar dat God zoveel van mij houdt dat hij dat voor mij wil doen. Daar word ik stil van. En dat is wat Pasen voor mij betekent. Een moment om stil te worden. Om te beseffen dat Jezus als mens en als God voor mij willen sterven. En de verwondering over de grootsheid van het gebaar. En een feest. Een feest om het leven te vieren en om te vieren dat ik een kind van God mag zijn. Niet alleen met de paasdagen, maar elke dag.
Toen Klaas Willem mij van de week vroeg, wil jij vertellen over wat Pasen voor jou betekent, schoten mij eigenlijk alleen maar steekwoorden te binnen. En al die dagen vanaf, nou, wanneer volg je het, ik weet het niet, dinsdag of zo, schieten mij steeds dezelfde steekwoorden te binnen. Overweldigend licht, zon overgoten, ijl, transparant, fris, nieuw, onbevangen, koud, 's morgens vroeg. Ik weet wel, wij hadden vroeger thuis een hond. Ik ging de hond uitlaten met een zomerjurk aan, nou, net als nu. Ik liep te bibberen, maar ik moest die zomerjurk aan, want het was Pasen. En met Pasen was je op je paasbest. Dat is Pasen voor mij.